Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader in Christus Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. De voorzang der gemeente is van Psalm 36, het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Psalm 36, het tweede vers. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen, opdat Hij zijn verbond bevestige, dat Hij uw vaderen gezworen heeft, gelijk het aan deze dagen is. Maar indien het geschiedt dat gij den Heer uw God ganselijk vergeet, en andere goden navolgt en ze dient, en u voor denzelve buigt, zo betuig ik heden tegen u, dat gij voorzeker zult vergaan, gelijk de heidenen die den Heer voor uw aangezicht verdaan heeft. Alzo zult gij vergaan, omdat gij der stemme des Heer nu schots niet gehoorzaam zult geweest zijn. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, denzelfde spreek ik tot de wereld. Zij verstonden niet dat hij hun van den Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben, en dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad, en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar, zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis. De Zoon blijft er eeuwiglijk. Tot zover.
Gemeente, het tekstwoord voor vanavond vindt u in de brief van Paulus aan de Efeziërs, het 5e hoofdstuk, het 20e vers. De brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, het 5e hoofdstuk, en daarvan het 20e vers. Dankende altijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Laat ons nu eerst samen bidden om de opening des woords. Trouwe God in de hemel, wij zijn vanavond hier samengekomen om u te danken voor uw zegeningen in dit aardse leven. En nu willen wij, voordat wij onze dank voor uw aangezicht uitspreken, ons eerst zetten tot het luisteren naar uw heilig woord. Wij bidden van u dat gij dat woord voor ons wilt opendoen. Want als dat niet gebeurt, dan is uw woord voor ons als een gesloten vesting. Wij bidden van u dat gij ons hart en verstand openen wilt voor dat woord. Want wij zijn van nature gesloten voor u en voor uw zegeningen. Wij bidden van u, geef gij uw heilige geest aan de prediker, opdat hij duidelijk mag voorstellen aan de gemeente wat hij overdacht heeft en wat hij van plan is te zeggen. Zo duidelijk dat ieder in de kerk het begrijpen kan. Maar geef gij ook uw heilige geest bij de prediking, opdat we het niet alleen maar verstandelijk verstaan, maar opdat we er wat mee doen, opdat het ons raakt, opdat wij door getroffen worden. Want Heere God, als wij dankbaar moeten zijn, dan is dat niet een kwestie alleen maar van weten dat we zoveel weldaden ontvangen hebben, maar dan is dat een verandering van ons hart, om van de lof en prijs van onszelf af te stappen en te komen tot de lof en prijs van uw grote naam. Wij bidden van u dat gij zo met de gemeente en met de prediker wilt wezen. Wij hebben beiden hetzelfde nodig, de prediker om het te prediken en de gemeente om er zich aan te onderwerpen en het te verstaan. Wij hebben dat alles niet verdiend, Heere God. Wij zijn zondige mensenkinderen. We zijn opstandig tegen uw wegen zo dikwijls geweest. We zijn klagers van aard, mokkers over de weg die gij met ons houdt. Wij hebben ook jegens onze medemensen niet altijd geleefd zoals het behoorde. Wij moeten het voor uw aangezicht bekennen als gij met ons deed naar dat wij waardig waren. Dan moesten we van honger sterven. Maar gij bewaart ons, gij voedt ons, gij onderhoudt ons, gij overlaat ons met uw zegeningen. Wij belijden voor uw aangezicht onze tekortkomingen, onze zonden, onze ongerechtigheden. En omdat alles onze schuld voor u, en wij bidden van u, geef ons vanavond te verstaan, dat gij in Christus Jezus de schuld vergeeft aan verloren mensen, omdat wij met vreugde en blijdschap en waarachtige dankbaarheid straks dit bedehuis verlaten, omdat we weten, God zelf heeft tot me gesproken, en hij heeft weer opnieuw gezegd, dat hij mijn zonde uitdelgt, achter zijn rug werpt in een zee van eeuwig vergeten. Heere God, wees zo met ons en hoor ons naar de rijkdom van uw barmhartigheden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, het opschrift dat ik de preek van vanavond heb meegegeven luidt: danken voor gewas en arbeid. En u staat in onze tekst voor vanavond het woord danken. En dat wil ik vanavond op drie verschillende manieren met u lezen. Eerst met een vraagteken erachter, danken. En dan gewoon met een punt erachter als een stelling, danken. En tenslotte met een uitroepteken als een gebod, danken. Voordat we hierover tot u gaan spreken, ontvangt u gelegenheid uw liefdegave uit te rekken, maar dat is in onze gemeente de gewoonte, maar bij u niet, merk ik. Dat komt dus straks na de prediking. En wij willen dan nu voor de preek zingen van Psalm 146, de versen 1, 3, 4 en 8. Psalm 146, de versen 1, 3, 4 en 8. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. Het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Vierde vers, het is de Heer, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En het achtste vers, het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Sion, zing, uw God ter eer, prijst zijn grootheid, loof de Heer. Psalm 146, de versen 1, 3, 4 en 8. Geliefde gemeente, mag ik beginnen met het verband met u te lezen waarin de tekst waarover ik tot u spreek voorkomt. En dat zijn de versen 18 tot 20 van Efeze 5. Daar zegt de apostel: en wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende altijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. U merkt het, de apostel waarschuwt daar tegen dronkenschap. Wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is. Dat moet u niet gaan vergeestelijken. De apostel bedoelt dat letterlijk. Je kan in een soort roes raken door sterke drank te drinken. Maar wat we nodig hebben is een ander soort enthousiasme dan dat wat uit een lichte dronkenschap voorkomt. En dat andere, dat moeten we hebben. Dat wat de apostelen hadden op de Pinksterdag, toen men spottend van hen zeide: zijn ze vol zoete wijn? Nee, we moeten niet vol zijn van sterke drank, maar van de Heilige Geest vervuld worden, zegt de apostel. Die geestdrift die de Heilige Geest geeft, dat gedreven worden door de Geest, geestdrift, dat uit zich anders dan ordinaire dronkenschap. Dat uit zich ook anders dan die geestelijk soort dronkenschap. Dat enthousiasme waarbij een mens nog altijd vol is van zichzelf. Maar wie vervuld is van de Heilige Geest, die spreekt niet in een monoloog, die houdt niet een alleenspraak over zichzelf en over zijn ideeën en over zijn eigen gekozen idealen, zoals zoveel dat doen in het christelijk geloof en daarbuiten. Is een tijd waarin iedereen graag zijn eigen mening verkondigt. Nee, zo is het in de gemeente Gods niet, zegt Paulus. Je moet niet altijd alleen willen praten, maar je moet gemeenschappelijk zingen, sprekende onder elkander, en dan niet je eigen woorden nog direct, maar met schriftwoorden, psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. En dat moet echt uit je hart komen, dat moet nu ook weer niet zo zijn, dat het alleen maar uiterlijk is, want al dat uiterlijke jubelen, daar heb je ook niet veel aan. Zingende en psalmende de Heere Jezus Christus in uw hart. Zo moet de stemming zijn. Dat wil zeggen, zo moeten de christenen op God zijn afgestemd. En betuig dan uw dank, altijd, over alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus, aan God en de Vader. Ja, zo staat het er eigenlijk heel letterlijk in het Grieks. Ik zeg het dat nog een keer, omdat dat wat duidelijker is, vind ik, dan de ingewikkelde taal van de Statenvertaling. Betuig uw dank altijd over alles in de naam van de Heere Jezus Christus aan God en de Vader. Het eerste wat ik vanavond tot u over die tekst wilde zeggen, zei ik, is achter dat woord danken een vraagteken zetten. Danken. En ik geloof, gemeente, dat we er dan niet zo ver naast zijn als we daarover beginnen. Want hoewel we het met elkaar eens zullen zijn, dacht ik, zoals we hier in de kerk zijn, dat danken een zeer grote plicht van ons mensen is, dan schijnen we dat toch allemaal niet zo te voelen. Dan blijkt wel op zo'n dankstond of zo'n dankdag. Dan zijn er blijkbaar ook in de gemeente heel veel mensen die daar een vraagteken achter zetten. En ik kan me zelfs voorstellen dat u, die gewoonte getrouw vanavond hier in de kerk is, er ook in uw hart wel eens een vraagteken achter zet. Die dankdagen dateren uit een tijd dat de mensen nauw met het land verbonden waren
dat dat in het hele land gevierd en gevoeld werd, en dat alle beelden die de mensen gebruikten in het spreken ontleend waren aan het agrarische bedrijf. Heel veel van onze spreekwoorden zijn daarvan afkomstig, en dat werd normaal geacht, en al het andere in het land werd gemeten naar de landbouw en naar de veeteelt. Maar dat is niet meer zo. We leven in een tijd van verstedelijking, en dat mogen dan een woord zijn dat velen alleen maar met afschuw uitspreken. Het is niettemin de werkelijkheid. De verhoudingen waarin we leven zijn totaal veranderd. De economie van ons vaderland wordt niet meer beheerst door de landbouw, maar door de industrie. En gelukkig maar, want anders waren we afgezakt tot de zeer arme landen. Ja, het is eigenlijk zo dat de landbouw, dat het agrarische, de grote moeilijkheid is voor de economie van de westerse landen. En daar ga ik nu vanavond niet op in, want ik ben niet gekomen om een lezing te houden, maar om te preken. Maar die dingen zijn er dan toch op de achtergrond van ons denken en van ons weten. En we komen er natuurlijk niet verder mee, gemeente, wanneer wij de ogen sluiten voor dingen die we wel weten, maar die we dan op zo'n avond van een dankdag maar liever vergeten. Niet alleen in de stad wonen stedelingen, maar ook op het platteland gaat men hoe langer hoe meer stadsdenken en stadsleven. Dat zie je in alles, in de manier waarop we spreken en waarop we denken. In onze kleding en in onze automodellen, er is niet veel verschil meer tussen het platteland en de stad. De dorpse afgeslotenheid is opengerukt. U leest voor het merendeel, verwacht ik, een krant. En u hoort allerlei nieuwsberichten. En u weet allemaal best, neem ik aan, dat vandaag, nu wij hier rustig bijeen zijn om te danken dat de gewassen van het veld gegroeid zijn, mensen voor de tweede maal hun voet gezet hebben op de maan, en dat betekent nu eenmaal dat we in een totaal andere tijd zijn gaan leven. En de dorpen van vroeger in ons dichtbevolkte land zijn tot voorsteden geworden. De idyllische stilte van het dorp bestaat nauwelijks meer. Ook daar horen we en in de week en op de zondag het motorengerom. En wordt nu, te midden van al die gewijzigde omstandigheden, nog maar altijd in de kerk een dankstond gehouden, alsof er niets is veranderd? Is de dankstond voor de mens van vandaag, die zo technisch bepaald is, en wiens denken beïnvloed is door de techniek van zijn tijd, nog wel iets dat we waarderen kunnen, dat een plaats in ons leven kan innemen? Wij heden ten dagen leven toch in een wereld die uitgeleverd is aan de mens en aan zijn bekwaamheden. En we zijn daar allemaal wel een beetje van onder de indruk. Of we doen er misschien laatdunkend over, omdat we er per se niet van onder de indruk willen komen. Maar we zijn er wel een beetje van onder de indruk, dacht ik, dat de techniek zulke enorme precisiewerken kan leveren als we dat heden ten dagen gewaar worden. We zijn, zei ik, aan de mensen uitgeleverd. De mens beheert ontzettend veel, veel meer dan vroeger, ook in de landbouw. Maar zijn we er eigenlijk wel erg gelukkig mee? Als je dat zo zegt, we zijn uitgeleverd aan het kennen en kunnen van een mens, is dat nou iets om zo verrukt over te zeggen? Is dat nou iets van zoveel beloften voor de toekomst? Is een mens gelukkig zonder zich verantwoordelijk te voelen tegenover, of laat ik het maar eens heel simpel zeggen, een hogere macht? Is die mens nu zo gelukkig die zegt, of mens, vroeger dan kwamen we in de kerk om te bidden dat alles groeien zou, en dat hadden we ook nodig, want als er misgewas in het land was, dan leden de mensen honger, maar ja, dat is allemaal niet meer zo. Je oogst mag wat minder zijn en wat beter zijn, maar Uiteindelijk beslist dat ook nog niet. De internationale toestand beslist of je je producten kunt afzetten, of je ze kwijt kunt, of je er een goede prijs voor kan krijgen. Het ligt allemaal zo anders. Wij voelen niet meer zo onmiddellijk dat we afhankelijk zijn van God de Heer. Dat is waar. En ik denk niet dat er veel mensen zijn die zich daar nu helemaal aan onttrekken kunnen. Je kan nu eenmaal niet meer doen alsof je leeft in de 16e en de 17e eeuw. We weten meer, we zijn andere mensen geworden. Ik vroeg alleen maar, zijn we er nou zoveel gelukkiger mee geworden dat we het allemaal in onze eigen hand hebben? Dat we zelf verantwoordelijk zijn voor alles en dat we de verantwoordelijkheid van de hoge God niet erkennen? Kan een mens zijn taak in het atomaire tijdperk aan, zonder dat hij zich verantwoordelijk voelt tegenover de Allerhoogste? Kan dat zo? Of gaan we dan onder aan het werk van onze eigen handen? Gaan we dan ten verderve door wat we presteren? Ja, dat is het nou eigenlijk wat de Bijbel zegt, dat we om onze eigen schuld verloren gaan. Kijk, gemeente, als u dat beseft, dan komt u langzamerhand in de stemming om toch maar langstond te houden. Nee, ik bedoel het echt niet als een stukje romantiek uit een vervlogen periode. Zo moet u het niet doen. U moet niet zeggen, dat hebben ze nou al eeuwen gedaan, dus dat moeten we in stand houden. Waarom zouden we dingen in stand houden die geen betekenis meer voor ons hebben? U moet ook niet zeggen, we letten maar niet op wat er vandaag aan de dag gebeurt en we leven maar net alsof we 100 jaar geleden leefden. Zo kunt u uw kinderen niet als christen mensen door de wereld krijgen. Nee, het is wel eens goed om in de kerk stil te staan bij ons werk. En te vragen, nou hebben we gewerkt en velen van u neem ik aan in de landbouw en anderen daarbuiten. Maakt niet zoveel verschil, we hebben allemaal gewerkt. Waarvoor? Waarom? Waartoe diende het? Zo eens in het jaar met de dankdag, dan kijken we terug op ons werk. Waartoe diende dat? Wat had het voor nut? Wat had het voor zin? En hoe hebben we het gedaan? Hoe hebben we ons werk verricht? In onze eigen kracht, biddend om Gods kracht, opziende tot God. En hoe zal het in de toekomst met ons werk zijn? Heeft ons werk zoveel zin dat het de inzet van al onze krachten verdient? En dat we hebben mogen werken, verdient dat dank? Is het waar dat we ook ons dagelijks werk en de opbrengst onze handen mogen zien als een van die dingen waarvan Paulus zegt, over alles moet ge uw dank betuigen, ook over dat werk, waarom en hoe? Ja, aan deze vragen wordt u herinnerd op een dankstond voor het gewas, en soms zeggen ze voor gewas en arbeid. En ik vind dat heel juist, naarmate dat de landbouw teruggedrongen wordt in onze maatschappij. En dan moeten we zien dat dat werk wat we verricht hebben niet alleen ons eigen werk is. Dat was vroeger in veel sterker mate het geval, al konden de mensen toen ook al niet buiten elkaar. Maar ook het landbouwwerk is niet meer het werk van de landbouwer alleen. Hij kan het ook niet meer af zonder de industrie. Misschien let hij daar niet altijd op. En misschien zijn er wel landbouwers die de neus optrekken voor de industrie en voor de industriearbeider. Maar hij gebruikt zoveel industrieproducten. Hij bemest zijn land met kunstmest. En hij gebruikt bespuitingsmiddelen. En zijn machines die hij heeft zijn vervaardigd in de industrie. En ze worden aangedreven door dieselolie. En telt u zomaar op. We hebben allemaal elkaar nodig, want de mensen zijn er niet aan het werk en in de weer, om ons te verschaffen wat wij voor ons dagelijks werk nodig hebben. En nu noem ik maar een paar dingen. Ik zou daar een hele tijd aan kunnen besteden, maar daar ben ik eigenlijk niet voor gekomen. Ik wil u er alleen maar op wijzen. Alle arbeid grijpt in elkaar net als vroeger, en zij ook, we kunnen elkaar niet missen. Alleen, onze maatschappij is zoveel ingewikkelder geworden dat je het nu wel eens echt tegen elkaar zeggen moet. Denk erom, de landbouw kan de industrie niet missen. En denk erom, de industrie kan de landbouw niet missen. Bij de voortgang van de techniek zijn we zelfstandiger geworden tegenover God. Dat denkt de mens soms in zijn dwaasheid van. O gemeente, we zijn toch zulke dwaze mensen. We denken, nu kunnen we het zelf. Maar denkt u, en ik geef maar weer één voorbeeld uit de massa. Denkt u eens aan wat voor gevaren we worden blootgesteld. Doordat het leven zo ingewikkeld wordt. Door de techniek die we hebben. Gevaren van ontploffingen, van gevaarlijke stoffen. Gevaren van vergiftiging. Gevaren van verkeersongelukken. Ik denk maar zo'n greep uit de massa. We kunnen niet zeggen, daar kunnen we onszelf wel, als we maar voorzichtig zijn, wel voor behoeden. We moeten Gods bewaring hebben. Gods zegen, ook in deze tijd. Wij worden altijd in dit leven door rampen bedreigd. En als we dan weer bij elkaar mogen komen en een seizoenarbeid is afgesloten. En dat is dan nog altijd de reden dat we bij elkaar komen in deze tijd van het jaar. Dan mogen we dat echt wel eens bekennen voor het aangezicht van God. We hadden door zoveel rampen en catastrofen kunnen worden getroffen. Maar we zijn bewaard. En het allerbelangrijkste, de vrede is nog bewaard gebleven. Want dat is de allereerste levensvoorwaarde in dit atomaire tijdperk. Waarin de vernietiging van de mensheid op de loer ligt. Zonder God kan ons werk niet bestaan. En kunnen onze producten niet ontstaan. En kunnen we zelf niet in het leven blijven. Ik hoop dat u dat duidelijk is. Dat we achter die vraag danken. Wel bewust moeten zeggen, ja. Ook nog in 1969 is de mens afhankelijk van God zijn schepper. Ook nog in dit jaar behoren we hem te danken voor de weldaden die hij ons heeft gegeven. En dan kom ik tot het tweede, maar wat is dat dan eigenlijk danken? Ja, we moeten danken. Dat wil zeggen, we moeten opzien van de aarde naar God. God en de Vader staat er. Ja, dat staat er letterlijk zo. Als u het begrijpen wilt, dan moet u weten dat dat woordje en in het Nieuwe Testament en ook wel enkele keer in het Oude Testament een verklarende betekenis heeft. Ik laat altijd mijn catechisanten leren, het woordje en, dat moet je dikwijls vertalen met namelijk. Als je er gewoon niet uitkomt, moet je dat maar eens proberen. Wij danken God, namelijk de Vader. God, de Vader, dat wil zeggen de schepper van hemel en aarde, van al wat er is, en degene die alles onderhoudt wat hij eenmaal geschapen heeft. Wel, Heer God, de Vader, God in zijn kwaliteit van de schepper, moeten we dank betalen. Dat houdt in. Allereerst dat wij de gave die God ons geeft, hoogachten. Niet minachten, maar hoogachten. En daarna de danken tot het zich verheugen. De Bijbel is altijd vol, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, van de blijdschap. De blijdschap die men in God vindt voor al zijn goedheid, voor al zijn zegeningen. Want wat is het goed wat we weer ontvangen hebben, en dan kan ieder zomaar aan het optellen gaan. De zegeningen die God ons geeft. Ja, dat is dan het tweede, dat God is die het geeft. We hebben het goed gehad en we moeten daarvoor danken. Dat wil zeggen, we moeten erkennen, God in de hemel, de Almachtige, die alle dingen bestuurt, die heeft ons dat gegeven. En dat moeten we niet alleen zomaar in ons hoofd hebben en dat weten we wel, ja, dat weten we wel. Nee, dat moet ook worden uitgesproken, dat hoort ook bij danken. Dat we het uitspreken voor het aangezicht Gods. Dat Hij het is die ons voedsel gegeven heeft en leven en gezondheid en zoveel dingen om Hem te danken. Een gezin waarin we mogen leven, liefde van mensen voor ons. En een lijst zo lang dat versje dat zegt, tel uw zegeningen en vergeet er geen, echt nog niet goed doorgehad heeft hoe een lange lijst dat wordt. We kunnen niet anders dan er maar vele overslaan en er maar enkele noemen. En er zijn nog zoveel zegeningen waar we niet eens oog voor hebben. Die we niet eens zien als zegeningen. Je moet soms ziek zijn om te weten hoeveel dingen zegeningen zijn die je in gezonde dagen maar heel gewoon gevonden hebt. En de gaven die God ons geeft, die moeten dan met daden van wederliefde worden beantwoord. Danken is niet alleen zeggen vriendelijk bedankt, maar het is ook zich aan God wijden. Hem daden van wederliefde en gehoorzaamheid bewijzen. Wie dank offert,
wie zal mij eren? En wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Dan zien we de zegeningen en de gaven van God. Als zegeningen, als gaven. En dat is de manier om God te danken. En daar is altijd reden voor. Altijd, zegt de apostel, dankende altijd God de Vader door Jezus Christus. Er is altijd reden om te danken. En daarom moeten we altijd bezig zijn om te danken. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen in het overdrevene. Dat wil zeggen danken met volharding. Niet onafgebroken zonder dat je aan je werk wijdt, altijd maar in de godsdienst opgaan en altijd maar bezig zijn met lofzingen en danken. Dat bedoelt de Bijbel nergens. Als er staat dank God altijd, dan wil dat zeggen dat dat met volharding gebeuren moet. Dat we daarin niet moeten verslappen, dat we dat niet mogen vergeten. Dat het schandelijk ondankbaar zou zijn als de gelovigen niet hun hele leven lang God de Heere dank zouden bewijzen. Hij heeft ons zoveel weldaden bewezen en geeft ons iedere dag nieuwe oorzaak om ons te verheugen en om zijn naam te prijzen. Hij doet dat voor zijn kinderen in geestelijke zegeningen, maar daar heb ik het nu vanavond niet over. Die laat ik voor wat ze zijn. En ze zijn groot en heerlijk en geweldig. Maar we hebben het nu over de aardse zegeningen, want we zijn bezig om een dankuur te hebben voor gewas en arbeid. Dat zijn de aardse zegeningen die ook van God afkomstig zijn. En dan danken we voor alles, zegt de apostel. Dat wil zeggen dat je het een beetje ruim moet zien, niet alleen voor wat ik gekregen heb, maar ook voor wat God aan anderen gegeven heeft, want ik leef niet alleen in deze wereld, ik mag niet zo egoïstisch zijn. Ik moet God danken voor alles. Ja, die woorden leveren misschien wel een beetje moeilijkheid op. Ik kan me voorstellen dat er iemand in de kerk zit die zegt, ik heb zoveel tegenspoed gehad in dat afgelopen jaar. En ik kan me niet voorstellen dat de Bijbel nou zegt dat God daarvoor die tegenspoed nou moet danken. Of dat er iemand in de kerk is die zegt, ja, ik ben nou wel in de kerk, maar ik ben toch eigenlijk ziek. En ik kan niet voorstellen dat ik voor zo'n ernstige ziekte als waar ik mee loop, God moet danken. Nee, dat is natuurlijk ook zo de bedoeling van de tekst nu weer niet. U moet dat nooit zo erg wettisch opvatten wat er in de Bijbel staat. De Bijbel bedoelt dit en dat is echt moeilijker dan dat je het zo wettisch opvat. De Bijbel bedoelt dit, je moet niet overmoedig worden. Je moet altijd je afhankelijkheid blijven voelen tegenover God de Heer. Ja, dat is vrij eenvoudig gezegd en het zit toch eigenlijk een beetje ingewikkelder in elkaar. Alle dingen werken mede ten goede voor degene die naar Gods voornemen geroepen zijn en degene die hem lief hebben. Alle dingen. Dan moet God ook voor alles geprezen worden, zegt een ander. Niet alleen voor het aangename, maar ook voor het pijnlijke. Daar moet je God voor danken. Sommige mensen kunnen dat heel erg hard zeggen. En ik verdenk ze er dan wel eens van dat ze nog niet zo heel veel pijnlijke ervaringen hebben op dat moment, anders zouden ze wel weten hoe moeilijk dat was. De waarheid ligt ongeveer in het midden. Het is niet zo dat we God alleen maar moeten danken voor aangename dingen. Het is ook niet zo dat je tegen de mensen moet zeggen, hoe moeilijk je lot nou ook is, je moet er God maar voor danken. Het is onmogelijk als een mens door ziekten en pijn uiteengescheurd wordt. Als je leven naar de dood neigt, dat je voor al die dingen aan God moet loven en prijzen. Ik ben toch blij dat ik zo'n pijn heb, dat is de bedoeling niet. Maar toch is het wel waar dat we ook in tegenspoed God mogen danken. Omdat we geloven, ondanks het feit dat het allemaal zo'n pijn doet, dat hij een wijze vader is. De kastijding als het tegenwoordig is, schijnt geen oorzaak van blijdschap, maar van droefheid te zijn. En dan moeten wij er niet een oorzaak van blijdschap van willen maken. Dan willen we wijzer zijn dan de schrift. Maar daarna werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor degene die erdoor geoefend zijn. En ik hoor dan in het Jesaja-boek de kerk des Heren zeggen, ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt. Ja, dan is het dus in het verleden. En ik weet van een man die zoveel verloren had. bijna alles wat hij bezat. En die toen gezegd heeft dat wonderlijke woord: de Heere heeft het gegeven, de Heere heeft het genomen. De naam des Heeren zij geloofd. En ik hoor de echo van Jobs woorden in het Nieuwe Testament, als de apostel zegt: niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. Ja, tot op zekere hoogte kan je het dus wel zeggen. Dat is de welstand van het geloof. God danken, ook als het moeilijk is. En dikwijls gebeurt dat achteraf, dat ge toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en u troost gij mij. Maar het is niet de bedoeling van de Bijbel, het is niet de bedoeling van God, dat iets onmenselijks van ons is, of iets stoïcijns. Zo van, er kan gebeuren wat er wil, maar het raakt me niet en ik voel het niet eens. En ik wil de pijn niet voelen en ik zing er maar dwars doorheen. Wel dit, wat er van Job geschreven staat. God niets ongerijmds toeschrijven. En als het moeilijk is in je leven, gemeente, dan heb je daar al alle twee je handen helemaal aan vol. De godsdienst van de mensen van tegenwoordig, zoals je dat zo vaak ontmoet, is nogal subjectief. En daarom laat men de uitingen van dank aan God afhangen van de ervaringen van het ogenblik. Vandaag is zo en morgen is anders. Altijd, overal. Ja, dan kunnen we die waarschuwing wel eens nodig hebben. Niet alleen maar als je goed gestemd bent. Want God is altijd waardig onze dank te ontvangen. Anderzijds, let u er ook op dat die dank eerlijk moet zijn. Moet gemeend zijn. Moet uit je hart komen. Geen geforceerde jubelklanken, terwijl je hart er verre van is. Als we geen dankbaarheid voelen in ons hart, dan moeten we ook maar niet voor de mensen of voor God net doen alsof die dank er wel is. Alsof we zo goed gestemd en zo dankbaar zijn. U zult zeggen, wat moet je dan? Als je nou gewaar wordt dat je in de moeilijkheden zit en er is geen dankbaarheid tot God in je hart, wat doet de mens dan? Moet je dan maar niet geforceerd halleluja zingen? Nee, dan moet u met verootmoediging naar God toe gaan. En dan moet u tegen de Heere God zeggen: Heer, ik weet goed dat ik danken moet, maar ik ben niet dankbaar. Ik ben een ondankbaar mens, ik kan er mezelf niet toe zetten en ik weet dat ik daarom schuldig ben. En ik smeek u me mijn schuld te vergeven. En ik smeek u om de leiding van de Heilige Geest, omdat die me kracht zal geven tegenover mijn ontevredenheid en tegenover mijn verdriet, om aan u vast te houden, zoals uw gelovige, zoals Job aan u vastgehouden heeft. Dan moet ge naar God toe gaan en hem bidden om dankbaar te mogen zijn voor de zegeningen die ons gegeven zijn, of die ons nog gelaten zijn. Dan moeten we tegen de Heere zeggen: Heere God, we hebben er geen oog voor. We zien u alleen maar op onze tegenspoed en we kunnen niet anders. We zien niet die zegeningen waarvan we verstandelijk wel weten dat ze er zijn. En die mensen die daarop wijzen, die hebben ook wel gelijk. Maar het ontbreekt ons aan dankbaarheid. Leer u het ons. Ja, dankbaarheid moet geleerd worden. Dankbaarheid is geen vrucht, zoals men dan wel zegt, van eigen akker. Je kan jezelf niet opschroeven tot dankbaarheid. Dat is allemaal namaak. En daar kijkt God doorheen. Voor de mensen kan het nog heel wat lijken, dan denken ze wat een tevreden mens is dat. Maar God ziet in ons hart en weet wel wat daar allemaal leeft. En daarom staat er dat we altijd bezig moeten zijn te danken in de naam van de Heere Jezus. Zo alleen kan je goed danken, zo alleen kan je bij God terecht. Om zijnentwil kwamen de zegeningen en in hem kunnen we danken. We komen tot God met al het goede wat we van hem ontvangen hebben. En we belijden, dat is om Jezus wil. Ja, zo ziet de gemeente Gods dat. Hij heeft het verworven. Wij hebben het niet verdiend. Wat wij verdiend hebben is alleen het oordeel. Maar om hem en door hem is alles wat ons overkomt oorzaak om God te danken.
Ja, dan gaan we ver.
Dan zeggen we, om hem en door hem is alles wat ons overkomt, wat het ook zij, stof tot dank. Want om hem en door hem is God onze genadige Vader geworden. Om hem en door hem is onze schuld vergeven en zijn we met God verzoend. En daarom, ook als Vaders hand ons treft met plagen en slagen, dan kan ik dat zo makkelijk niet. Maar dan weet ik toch in het geloof dat dat een oorzaak is om God te danken. In zijn werk en in zijn persoon is God onze God en onze Vader. Dan is het niet alleen God de Vader als de schepper en onderhouder van al wat leeft. Zo begint dat. Maar dan zeg je, maar als je in de naam van de Heere Jezus Christus tot die God nadert, dan heeft hij niet alleen de Vadernaam omdat hij de schepper en de onderhouder is, maar dan heeft hij de Vadernaam omdat hij ons onder de kinderen gezet heeft en ons tot zijn kinderen heeft aangenomen. In de naam van de Heere Jezus. Ja, dan noemen we God onze Vader, alleen door hem, in zijn naam. Dat wil zeggen, als we God loven en prijzen, dan is er geen enkele verdienste bij van onze kant. Ook niet in het danken, ook niet voor de zegeningen die we ontvingen. Dan is er geen waardigheid bij van onze kant. Al ons danken kan alleen maar goed zijn bij God als het geschiet in de naam van de Heere Jezus Christus. Ja, waarom zegt Paulus dat zo? In de naam van onze Heere Jezus Christus, alle drie de namen voluit erbij. Hij wijst naar onze middelaar en hij wijst naar zijn positie. Hij is de Heere, aan de Vader gelijk. God en Heiland is hij, onze goddelijke meester. In zijn naam, door die geweldige middelaarspositie die hij heeft, komen we bij God. En dan wijst de apostel op de persoon van Jezus, zijn persoonsnaam die hij ontving van God eigenlijk, maar door middel van Maria en Jozef bij de besnijdenis, de naam Jezus. Dat is hij als persoon, zo is hij op de aarde gekomen. En die naam betekent de redder, de verlosser, zo is hij ons heil. En de apostel wijst naar zijn ambt, Christus, de gezalfde, de Messias, de profeet, priester en koning, die alles volbracht heeft wat voor mensen te volbrengen was. Wij danken God in de naam van onze middelaar, Jezus de verlosser, Christus de gezegende middelaar. Ja, en zo kunt u alleen goed danken, want dan het danken van ons dat is niet zo erg best. Dat is bij God niet aangenaam, u moet maar niet denken, wat zal God nou blij zijn dat ik vanavond in de kerk geweest ben om hem te danken. Want dat danken van ons gemeente, daar deugt niets van. Maar dat danken van ons wil God aannemen als we het doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Met een beroep op zijn werk, gelovig steunend op hem, dan kunnen we bij God terecht. Dat is dank. Ik ben begonnen met de vragen, moeten we danken? Danken met een vraagteken. Ik heb geprobeerd u heel in het kort uiteen te zetten wat danken eigenlijk is. En nu ga ik er een uitroepteken achter zetten. Een gebod. Denk erom danken. Ja, er zijn massa's mensen die niet danken. En daar is de wereld vol van. Dat is de droevige werkelijkheid van de wereld waarin Gods kinderen leven. Mensen die God niet herkennen. Mensen die stout zijn op hun eigen werk. Die zeggen, we hebben het zo ver gebracht. En we kunnen dit en we kunnen dat. Maar eens kijken wat een mens niet presteren kan. Heden ten dagen. Wat voor geweldige machines hij uitgedacht heeft. Denk eens aan die computers. Denk eens aan raketten. Denk eens aan al die middelen die de mens gevonden heeft om de aarde tot vruchtbaarheid te brengen. En om de gaven die onder de aarde zijn aan te wenden tot heil en welzijn van de mensen. Wat hebben we het ver gebracht? Kijk eens naar de... Laten we zeggen, 100 jaar geleden, proberen we dat ons voor te stellen, hoe de mensen toen hielden ze ook al dankdag hier, hoe ze dan in de kerk zaten, wat dan het inkomen van de mensen was, en hoe ze dan moesten leven, hoe die het hadden, vergeleken met ons. En dan hebben wij het ver gebracht hier in het Westen, met al ons technisch vernuft, En met al ons economisch inzicht en met al onze sociale verhoudingen. Ben het verder gebracht. En als het misschien voor u te ver is om 100 jaar terug te denken. En als u vindt dat het nu ook nog niet zo best is. En dat er nog allerlei te wensen overblijft zoals velen zeggen. Dan zou ik zeggen, denkt u dan eens aan Biafra. En aan die andere landen waar de mensen van honger sterven. En kijk dan eens wat een overvloed wij hebben. En u zegt die mensen, dat heb ik nou allemaal gedaan. Zo goed brengen wij het er nou af. Als je maar goed nadenkt, als je je verstand maar gebruikt, je handen gebruikt, dan kom je heel ver. Dat is een verschrikkelijke vorm, gemeente, van het zonder God in de wereld zijn. Eigen roem, eigen eer zoeken. Zeggen, dat hebben wij allemaal gedaan. Alles wordt toegeschreven aan het toeval. Ja, maar daar kan je niks aan doen. Het is een goed jaar geweest, want ja, als het een nat jaar is, is het meest ongunstiger. Dat is nou eenmaal toevallig zo. Dat is de samenloop van omstandigheden. Grenzen van de volkeren gaan wat open voor de producten. Je kan er geld voor krijgen. Dat is samenloop van omstandigheden. Daar kan geen mens wat aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Dat is toevallig. Je hoeft je God niet voor te danken. God komt daar niet aan te pas. Je hoeft de mensen niet eens te danken. Dat loopt nou eenmaal zo. Wat een vreselijke toestand is dat, gemeente, als een mens zo leeft. Als hij geen oog heeft voor God die zegeningen schenkt. Want dan is hij een ondankbaar wezen. En dan kan een mens hier in zijn leven zeggen, ik heb niks met God te maken en God bemoeit zich er toch niet mee en ik bemoei me derhalve ook niet met God. Maar we zullen eens God ontmoeten. In het gericht. Wanneer we voor hem moeten verschijnen, en wat zal een mens dan antwoorden? Als God zegt, en nu heb ik je zoveel zegeningen gegeven, meer dan je voorouders kende, meer dan andere volkeren in de wereld kende, bovendien heb ik je doen leven in een land waar het evangelie verkondigd wordt, en wat heb je daarmee gedaan? Ja, zegt u, maar luister nou eens, die mensen waar u het nou over hebt, die zijn toch niet in de kerk. Wij zijn hier wel, en het blijkt wel, wij zijn dan een trouwe groep en wij komen wel in de kerk om dankstond te houden. Dat is waar, gemeente, en daar ben ik blij om. Maar ik wou u toch de vraag stellen, is u nu echt wel dankbaar? Want u moet goed bedenken dat het mogelijk is om op een dankstond in de kerk te zitten en toch niet echt dankbaar aan God te zijn. Hebben wij wel echt besef van de zegeningen die van Gods wegen onverdiend tot ons komen? En ik mag dat met recht vragen, want zoals een mens van nature is, zien we dat niet. Je kan ook als natuurlijke mensen in de kerk zitten, je kan zelfs wel als een natuurlijk mens, een onbekeerde, staan preken over die ding. We kunnen als natuurlijke mensen in de kerk zitten en God niet herkennen. Wat we nodig hebben, gemeente, dat is in te zien dat we God door onze zonde vertorend hebben en dat we geen recht hebben op enige zegening. En ik geloof dat in deze tijd van welvaart dat wel eens extra onderstreept mag worden. En als we op deze dankstond dit mee naar huis mochten nemen, dat we oog kregen voor onze ondankbaarheid, wat zouden we dan een gezegend uur hebben? Als we mee naar huis namen dat onze ondankbaarheid niet minder is dan die van de wereld, maar nog veel strafwaardiger, omdat wij het zo goed weten. Mensen die nooit in de kerk komen, ach, dan kan je zeggen, ze weten er ook zo weinig van. Dat is ook wel hun eigen schuld, maar goed, ze weten er weinig van. Maar wij weten het zo goed, we zijn erbij opgevoed. We worden er telkens in onderwezen als we in de kerk komen. En waar blijven we met de dankbaarheid? O, dat we dan berouw hebben en tot God wederkeren en zeggen, wij hebben gezondigd. Tegenover al uw zegeningen hebben wij de zonde der ondankbaarheid geplaatst. U hebt vele aangename dingen in het leven gekregen, vele gaven. Maar het zijn pas zegeningen, gemeente, als u er God voor hebt leren danken. Anders zijn het gaven zoals ook de wereld ze krijgt. Ja, u hebt veel gekregen. In uw werk. En in uw gezin. En aan aardse goederen, al is u niet schatrijk, maar u kunt leven. U hoeft geen honger te hebben. U hebt geen gebrek aan het allernodigste. Maar slechts als u rijk bent in God, dan hebt u de oogst werkelijk binnengehaald. Want je kan rijk zijn in de wereld en niet rijk zijn in God, zegt het evangelie. En dat is het wat we ons af moeten vragen. Ben ik rijk in God? Geworden door Jezus Christus? Ja, zegt hij. Ik was arm, maar ik ben rijk geworden, want het heeft God behaagd om door de armoede van Jezus Christus mij rijk te maken. En zijt ge nu ook dankbaar? Dankt ge nu wel? Ach, ik ben wel eens bang dat we dan ook nog moeten zeggen. Nee. Hoe komt dat dan? Ach, we klagen zo gemakkelijk. Ja, ook Gods kinderen kunnen zo klagen over aardse zorgen. Dat je zo weinig verschil ziet tussen de gelovigen en de mensen van de wereld. Ze klagen allemaal. Allemaal over te weinig inkomen en zorgen om geld en zorgen om huisraad en ik weet niet wat allemaal. En Gods kinderen hebben er dan soms nog bij dat ze ook nog in het geestelijke leven zo klagerig van aard kunnen zijn. Zoals de mode dat in de laatste paar eeuwen voorschrijft. Dat je dan over jezelf en over de godsdienst en over alles maar klagen moet. En nu weet ik wel dat er alle reden voor is. En toch zegt de schrift dat je danken moet. En nu houd ik me dan toch maar aan de schrift. Je moet danken. Altijd. Overal. Hoe moet je dat doen? Met het zingen van psalmen en gezangen en geestelijke liederen. Psalmen en zingende de Heere in uw hart. Zo hoort het bij Gods kinderen. Ja, het kan natuurlijk waar zijn, want dat is altijd het moeilijke als je zo in het algemeen van de kansel af bepaalde dingen zeggen moet. Daar kunnen altijd weer uitzonderingen zijn. Je moet dat woord nooit wettisch opvatten. Van, dat is nou voor alle mensen hoofd voor hoofd. Waar in de kerk het kan best zijn dat u een gelovige bent en vanavond hier in de kerk zit en dat u zo bedroefd van hart is dat u niet zingen kunt. Dat kan best. Dat kan met Gods kinderen echt wel eens gebeuren. En als ze dan horen dat ze toch maar danken moeten en toch maar zingen moeten, dan worden ze misschien nog veel bedroefder dan ze al zijn. En ik wil u niet graag bedroefd naar huis sturen en zeker niet nog bedroefder dan van gekomen zijn. En als je dan geen psalmen kunt zingen, dan kan nog wel de ondergrond van uw hart dankbaar zijn. En dat moet. Dan kan het nog wel zo zijn dat je zegt, ik kan geen lofzang over mijn lippen krijgen en ik heb geen stem om te zingen. Mijn stem zou breken. Maar ik weet wel dat God goed is. Ook al zie ik niet altijd hoe. Ook al ga ik door het donker. Al zie ik niet altijd de hand die me legt. Maar wat wel waar is, ons hart moet altijd tot danken gestemd zijn. Al kunnen we dan niet in dankbare woorden uitbreken, maar het moet er wel in liggen. De gesteldheid om te danken mag ons nooit ontbreken. Omdat de stof om te danken nooit ontbreekt. Laten alle die de Here kennen en dienen en lief hebben, nu geroepen en geheiligd zijn, hem prijzen voor al zijn zegeningen. Want u hebt nog veel meer reden om hem te prijzen dan alleen maar, en wat is dat al geweldig, de opbrengst van het werk onze handen. U hebt reden om hem te prijzen, omdat hij zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Omdat hij zegt, ik heb u daarom getrokken, met koorden van goedertieren, hè. Omdat hij zegt, ik heb u geroepen tot mijn gemeente, ingelijfd in Jezus Christus en u geheiligd tot een apart volk. En daarom laat het de wereld horen, dat onze God door ons wordt vertrouwd. Laten we dat eens tegen de wereld zeggen. We vertonen vaak voor de wereld zo'n klagend gezicht. Maar laten we het eens zeggen dat we een God hebben op wie we aan kunnen. En dat we een God hebben die we prijzen voor al zijn zegeningen en voor al zijn weldaad. Laat het voor onszelf altijd vaststaan, gemeente, dat alle zegeningen van God komen. En laten we beseffen dat danken hier in ons leven een voorproefje is van het eindeloze halleluja in het eeuwige leven. Amen. Terwijl nu dan uw oogstcollecte zal worden ingezameld,
Dan zingen wij van Psalm 103, het eerste vers en dan ook het elfde vers, om de gelegenheid voor de collecte te geven, anders hadden we alleen het eerste gezongen. Psalm 103, vers 1 en 11. En ik hoop dan van harte, gemeente, dat u uw gave die u brengt, en dat is in deze streek een belangrijke gave op zo'n dag als vandaag, afweegt voor het aangezicht van God. En dat u zegt, Heere God, we zijn u dankbaar, maar blijkt dat nu echt uit de gave die ik geef? Of is die gave zo schril dat die in tegenstelling is met het woord van mijn dankbaarheid? Als u het zo afweegt voor Gods aangezicht, zal het met die collecte wel goed zitten. En zal de kerk wel minder moeilijkheden hebben dan ik in de kerkbode las dat er nu zijn. Psalm 103, vers 1 en 4, vers 1 en 11. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. En het elfde vers, loof, loof de Heer, gij zijn een legerscharen.
Trouwe God in de hemel,
Wij waren vanavond in de kerk om te danken. We zijn daartoe opgewekt door het woord van uw apostel, dat zo goed en kwaad als het ging vertolkt werd door uw dienaar. En nu zijn wij dan voor uw heilig aangezicht, o Heere, almachtige God, schepper en vader van allen, die het jaar kroont met uw goedheid. En wij betuigen u van harte onze dank, dat gij voor de mensen zaaitijd en een oogsttijd hebt ingesteld, en dat ge nu aan ons de vruchten van de aarde op hun tijd schenkt. Voor die en voor alle andere weldaden die gij ons geeft, loven en prijzen wij uw heerlijke naam. Almachtige God, die alle dingen gemaakt hebt, die de geschapen dingen noodzakelijk hebt gemaakt voor het gebruik van de mens in verschillende landen, geef dat alle mensen en naties die elkander nodig hebben, samengebonden mogen zijn in één verband van wederzijdse dienst, om hun verschillende rijkdommen te verdelen. Begunstig onze industrie, bidden wij u, o Allerhoogste God, zodat ons land vol mogen zijn met allerlei voorraad en er geen klacht in onze straten gehoord worden. En geef, evenals uw doorluchte Zoon, onze Heere, op aarde gereedschap hanteerde en arbeid verrichtte, aan allen die arbeiden, voldoening in hun werk, een rechtvaardig loon en vreugde omdat ze in de behoeften van hun medemensen voorzien en daardoor tegelijk u dienen. Almachtige God, gever van alle genade, wij, uw onwaardige dienaren, betuigen u zeer nederig en hartelijk dank voor al uw goedheid en vriendelijkheid jegens ons en jegens alle mensen. Wij danken u voor de schepping en de bewaring van ons en voor al de zegeningen van dit leven. Maar bovenal voor uw onwaardeerbare liefde in de verlossing van uw gemeente door onze Heere Jezus Christus, voor de genademiddelende prediking van uw heilig woord en de uitreiking van uw heilige sacramenten, en voor de hoop op de heerlijkheid die gij in ons hart hebt gegeven. En wij smeken u, geef ons dat verschuldigde gevoel jegens al uw genadedaden, opdat onze harten ongeveinsd dankbaar mogen zijn, en dat wij uw lof niet alleen met onze lippen, maar in ons leven aan de dag leggen, door ons over te geven aan uw dienst, en door te wandelen voor u in heiligheid en gerechtigheid, al onze dagen. Hoor ons uit genade en neem onze dankzegging aan uit genade in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. De slotzang der gemeente is van Psalm 67, het derde vers. Psalm 67, vers 3. De volken zullen Heer u loven, o Heer, u loven altemaal, die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaalt. Psalm 67, het derde vers.
heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren en de genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.